Zo, goedemorgen. Het is goed om weer samen te zijn rondom Gods woord. En om dat ook weer samen te mogen openen. Ik heb afgelopen vrijdag weer het gemeentenieuws de gemeente ingestuurd via de WhatsApp groep. En ook via de e-mail. Heeft u daar iets uit gelezen? Het stukje stormwaarschuwingen. Heeft u dat gelezen? Soms denk ik dat christenen meer geloven in de weersverwachting van Piet Paulusma dan in hetgeen wat Jezus heeft voorzegd. Ja, we worden gewaarschuwd voor een storm die op komst is. En als dat dan in de fysieke wereld is, dan zeggen we, oh, het is code rood. Irene en ik hebben, toen we via radio en tv te horen kregen dat er afgelopen weekend een flinke storm zou aankomen, hebben de tuinstoelen gedeeltelijk binnengehaald. Niet allemaal. En degene die we niet hadden binnengehaald, die vlogen later door de tuin. Ik had op zaterdag een afspraak. En die heb ik afgezegd omdat er duidelijk werd aangeraden om niet de straat op te gaan. En dan in één keer was het er toch. Maar het trof ons niet bij verrassing, want we waren gewaarschuwd. En zoals ik ook schreef, een gewaarschuwd man telt voor twee. Nou, ik had vanmorgen nog even een kort gesprekje met Jan Jacob en hadden we het er ook over. Ik heb ook aangeraden om twee hoofdstukken te lezen. Daar ga ik het vanmorgen nog niet over hebben, dat komt in een van de komende weken. Marcus hoofdstuk 13 en Matthäus hoofdstuk 24. En ik zou bijna zeggen dat zijn de waarschuwingen van Jezus. En ik ga even een heel klein stukje lezen uit Matthäus 24 vers 7. En daar staat, want het ene volk, en ik lees dit uit de herziene statenvertaling. Daar staat, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Rusland is de graanschuur van Europa. Weet u dat? En bijna heel veel graan wat wij consumeren komt daar vandaan. Een koninkrijk staat op tegen koninkrijk. En dan wordt er ook gesproken over besmettelijke ziekten. In de nieuwe Bijbelvertalingen, de NBG en ook de herziene, ja, de nieuwere versie daarvan, daar hebben ze de besmettelijke ziekte maar weggelaten. Maar in de Statenvertaling, in de herziene Statenvertaling, daar wordt het wel genoemd. En zo staat het ook in de grondtekst. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Het zal u niet ontgaan zijn, er is oorlog uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. In Rusland mogen de mensen het woordje oorlog en invasie niet in de mond nemen. En als ze dat wel doen, krijgen ze hoge boetes of worden zwaar gestraft en in de gevangenis gezet. Poetin roept de soldaten van Oekraïne op om op te staan tegen hun eigen regering. Maar als je in Rusland opstaat tegen Poetin, dan is het andere koek. Weet u, in een conflict als dit, het eerste wat sneuvelt, wat is dat? Dat is de waarheid. De waarheid. Men vertelt leugens over de gemaakte overwinningen. Men verkondigt leugens over de toegebrachte schade aan de tegenpartij. En de verhalen van de twee partijen staan recht tegenover elkaar. En het lijkt op deze momenten dat je eigenlijk niets en niemand meer kan vertrouwen. Dat je niemand meer kan geloven. Wat is nou waar? Ik ga u vertellen, ik ken iemand die ik wel geloof. U ook? En dat is niet alleen omdat hij de waarheid spreekt, maar juist ook omdat hij de waarheid is. Beste broeders en zusters, ik heb jullie dus uitgenodigd om die twee hoofdstukken te lezen. En zoals ik reeds zei, daar ga ik in de komende weken over spreken. Toen wij in 1998 bezig waren met inpakken in Italië om naar Nederland te komen, en wij daar volop in het werk zaten, we waren daar niet uitgewerkt, we waren daar niet vastgelopen, we waren daar niet op een dood spoor. We zaten tot onze nek in de activiteiten. En toch geloofden wij dat dit de weg was, dat we deze uitnodiging moesten aannemen. En ik heb toen regelmatig aan de Heer gevraagd van: Heer, waarom moeten we naar Nederland? Een legitieme vraag, vindt u niet? En het was alsof de Heer iedere keer tegen mij zei: de gemeente moet worden klaargemaakt voor de tijden die komen gaan. En ik moet zeggen dat in de jaren dat ik hier ben, heb ik zelf het idee dat ik daarin gefaald heb. En dat ik daar niet altijd even pittig op ben ingegaan, ook omdat ik weet dat je dan wat over hoop haalt. Vandaar de uitnodiging van: lees die hoofdstukken eens. En dan wil ik u vragen, let dan eens in het bijzonder op twee woordjes. Op het woordje dan en op het woordje en dan. Daar staat: eerst gaat er dit gebeuren en dan gaat er dat gebeuren en dan gaat er dat gebeuren. Het is net of Jezus er een ketting van maakt en alles aan elkaar knoopt op een nette volgorde. En zegt van: zo zal het gaan. Jezus, op het moment als de discipelen hem vragen: Heer, wat zal de toekomst brengen? Dan gaat hij hun niet naar de mond praten. Maar hij geeft een duidelijk en chronologisch inzicht over de komende tijden. En ik wil in ieder aanmoedigen om in Jezus te geloven en ook te volharden in dat geloof, wat de toekomst ook brengen mogen. Een prachtig lied. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Dat is ook de titel van de preek die ik ga houden. Dus als u dat op de display of op de beamer ziet verschijnen, dan weet u hoe laat het is. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Geloven we dat? En daar mogen we in vertrouwen. Wat is de titel voor vandaag? Dat is: opdat gij gelooft en doorgaat met geloven. En dan gaan we een gedeelte lezen uit Johannes, hoofdstuk 21, het 25ste vers. En daar staat: Jezus heeft nog veel meer gedaan, maar als dat allemaal stuk voor stuk werd opgeschreven, zou er op de wereld, denk ik, niet genoeg plaats zijn voor de boeken die dan geschreven zouden worden. Nou waren er in die tijd natuurlijk minder boeken dan vandaag aan de dag, maar in die tijd, zegt hij, ik denk dat dat er niet in zou passen. En dan lezen we nog even verder in Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus heeft nog veel meer wonderen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Het is Johannes, de schrijver van dit evangelie. En hij geeft aan dat bepaalde dingen niet beschreven zijn in zijn boek. Dat zou gewoon te veel papier en te veel plaats vergen. Alle boeken op de wereld, zegt hij, zouden de tekenen die Jezus deed niet kunnen bevatten. En hij geeft ook aan dat de dingen die hij wel heeft vermeld, dat hij die voor een bepaalde reden heeft vermeld. En wat is dat? opdat gij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Is dat niet prachtig? Het eerste wat zal opvallen bij het evangelie van Johannes, dat hij eigenlijk een heel erg in contrast is met de andere evangeliën. Weet u, Matthäus, Marcus en Lucas bekijken en beschrijven Jezus allemaal vanaf één zijde, vanaf één kant. Maar Johannes bekijkt Jezus echter vanuit een ander standpunt. Als wij een opinie willen vormen of iemand willen gedenken, iemand willen herinneren, dan kunnen we dat op drie manieren doen. We kunnen dan de nadruk leggen op wat iemand deed. We kunnen de nadruk leggen op wat iemand in zijn leven gezegd heeft. Of we kunnen ook beschrijven wie iemand werkelijk was. Nou, Johannes is de persoon die deze derde fase onder woorden brengt. Hij neemt onder de loep wie Jezus werkelijk was. En Johannes geeft dan ook informatie over Jezus die we eigenlijk nergens anders in de evangelie kunnen vinden. Hij verzuimt daarmee dingen te vermelden die in de andere evangelie wel staan. En Johannes slaat ook een heleboel dingen over die in de andere evangelie wel voorkomen. Slaat hij het over omdat het al door de anderen gezegd is? Of heeft hij een reden waarom hij het niet noemt? Geen enkel woord wordt er gesproken over de verwekking van Jezus en over zijn geboorte. Je zou dus kunnen zeggen, Johannes was niet erg kerstfeestgericht. Er wordt geen woord gesproken over de doop van Jezus. Geen woord over de verzoeking die Jezus heeft doorstaan. Het gaat nooit in het evangelie van Johannes over het uitdrijven van demonen. Geen woord over de heerlijkheid, de verheerlijking op de berg. Petrus, Jacobus en Johannes waren daar wel bij. Er staat geen woord in zijn evangelie over het laatste avondmaal, over het brood en de wijn. Geen woord over Gethsemane en over de strijd die Jezus daar heeft meegemaakt. En ook slaat hij de hemelvaart helemaal over. Misschien zijn deze dingen u nooit opgevallen. Normaal geven we juist attentie aan de dingen die er wel staan, maar het is even goed te kijken naar de dingen die er niet staan. Waarom heeft Johannes deze dingen buitengesloten? Is hij ze misschien vergeten? Nou, waarschijnlijk heeft hij deze dingen niet opgenomen omdat ze onbelangrijk waren in hetgeen hij wel wilde communiceren en zeggen. Om zijn doel te bereiken was het niet nodig al deze dingen in zijn evangelie op te nemen. Je zou kunnen zeggen, hij wilde waarschijnlijk niet afdwalen in zijn beschrijving. Johannes wilde iets geheel anders overdragen dan in de andere evangeliën. Er is een nummer in het evangelie van Johannes wat iedere keer terugkomt. Dat is het nummer 7. Weet u dat in het evangelie van Johannes, daar komen 7 wonderen voor. In de andere evangeliën vinden we daar 10. En van de 7 wonderen die Johannes noemt en die hij beschrijft, zijn er 5 geheel nieuw. Die kunnen we niet terugvinden in Matthäus, Marcus en Lucas. Alleen 2 van zijn wonderen, die kunnen we ook ergens anders vinden. Het begint met de verandering van water in wijn. En als laatste vinden we de opstanding van Lazarus. Nu, de vraag is, waarom heeft Johannes een totaal andere selectie gemaakt van de wonderen die gebeurd zijn? Johannes noemt ze eigenlijk helemaal geen wonderen. Hij geeft ze een andere titel. Hij noemt ze tekenen. Een teken wijst altijd naar iets wat op zichzelf staat. En Johannes is meer geïnteresseerd in hetgeen waar het wonder heen wijst dan naar het wonder zelf. Normaal gesproken is de mens sterk geïnteresseerd in het wonder op zich. Maar Johannes' interesse gaat uit naar waar wijst dit teken, waar wijst dit wonder naartoe? Wat werkt het uiteindelijk uit? Hij kijkt er doorheen en hij probeert het waarom te begrijpen en zo uit te leggen wat het eigenlijk wil zeggen. Hij kiest de wonderen uit, welke hij dus tekenen noemt. En daarmee wil hij iets overdragen. En ook iets wat opvalt in het evangelie van Johannes is het volgende. De meeste verhalen gaan over personen, als individu. De vrouw bij de waterbron, de ontmoeting met Nicodemus. In de andere evangeliën spreekt heel vaak Jezus tot groepen, tot de massa. Grote groepen mensen die naar hem luisteren. Maar in het evangelie van Johannes spreekt Jezus iedere keer met mensen persoonlijk. En ik denk wat Johannes duidelijk probeert te maken, dat is het volgende. Het gaat om Jezus nog veel meer dan om het verrichte wonder op zich. Want hij is de Messias. En weet u, geloven in de Messias is een persoonlijk iets en het is geen massagevoel. Is het u niet opgevallen dat in deze tijd, zo'n beetje bij de, ja, nu alles weer wat meer in de vrijheid is gekomen, dat een heleboel mensen behoefte hebben weer in die massa, om met z'n allen te staan huppelen in een zaal met weinig verlichting, waar je tegen elkaar aan staat te botsen. In de massa, heerlijk! Ik heb het 2 jaar lang gemist. We kunnen eindelijk weer leven. Nou, Jezus sprak heel vaak tot mensen persoonlijk. Die vrouw, die Samaritaanse vrouw bij de waterput, Nicodemus. Want broeders en zusters, geloven in de Messias is een persoonlijk iets en het is geen massagevoel. In de massa kun je soms zo heerlijk anoniem blijven. Je valt niet op. Je hoeft geen kleur te bekennen. Je kunt gewoon meedijnen zonder zelf verantwoordelijkheid te hebben en deel van de massa zijn. Het voelt lekker, het is niet bedreigend en het vraagt ook geen bijzondere inspanning. En als het fout gaat, nou ja, dan kan je toch al die anderen die meededen de schuld geven. Maar in een persoonlijk gesprek met Jezus, dan is het net even anders. En weet u, Jezus kon vaak heel persoonlijk zijn. Matteüs 16 vers 15, daar staat, wie zegt gij dat ik ben? Nou, die vraag die kan je niet met ja en nee beantwoorden. Wie zegt gij dat ik ben? En het antwoord wat al geweest was, de anderen zeggen dit en de anderen zeggen dat. Sommigen zeggen zus en sommigen zeggen zo. En daarom vroeg Jezus om een persoonlijk antwoord. En ook vanmorgen is Jezus persoonlijk met ons. Hij stelt misschien ook wel vanmorgen een persoonlijke vraag. En die vraagt die, ben ik jouw redder? Vraagteken. Geloof jij in mij? Mag ik jouw rabbi zijn? Weet u, Johannes verwerkt in zijn evangelie 7 wonderen en 7 uitspraken van Jezus om aan te tonen dat Jezus de Messias is. 7 verklaringen, 7 woorden, In het evangelie van Johannes vinden we 7 verklaringen, 7 woorden van Jezus over wie hij was. We gaan deze 7 verklaringen van Jezus even samen lezen. Vooruit wil ik u zeggen, ze zijn alle 7 van groot belang voor een ieder van ons. Zullen we eens even stilstaan bij de eerste keer in het evangelie van Johannes dat Jezus zegt, ik ben. Hé, dat ik ben, dat hebben we al vaker gehoord. Toen Mozes vroeg aan de Heer, als hij naar de farao gestuurd zou worden, toen zegt hij, ja Heer, maar als ik daar aankom en ik moet me dan introduceren, wat moet ik dan zeggen? En toen zei de Heer tegen hem, zeg maar, ik word gestuurd door ik ben. Is dat niet mooi? En dan gaat Jezus, die gaat dan verder en dan lezen we hier in Johannes 6 vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft, antwoordde Jezus. Wie bij mij komt zal nooit meer honger krijgen en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen. Ik ben het brood des levens. Halleluja! En Johannes had het gehoord. En hij denkt, dat moet in mijn boek. Punt 1. En dan komt de tweede. Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Punt 3. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Prachtig, vindt u die? Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat was nummer 3. Bent u klaar voor nummer 4? Daar komt hij. Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond vinden. Jezus is de deur. En die deur in deze genadetijd staat voor ons open. Halleluja. We gaan naar nummer 5. Het zijn allemaal uitspraken die Jezus heeft gedaan en die Johannes heeft opgevangen en in zijn hart heeft bewaard. En toen hij op een dag achter zijn pc ging zitten en dit zijn boek ging schrijven, toen dacht hij, dat moet erin. Dat heeft Jezus gezegd. En dan komt het 5e uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. Is dat niet mooi? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. Als er iemand sterft, is altijd een moment van afscheid, een moment van verdriet. Een moment waarbij tranen vloeien. Een moment wat we moeilijk vinden, want we denken, dit is zo definitief. Maar dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Halleluja. Broeders en zusters, het beste komt nog. Nummer 6. Johannes had dat onthouden en hij schrijft het op in zijn boek. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Halleluja. We hadden gezegd dat het er 7 waren. Weet u nog? Komt er nog 1. Dit was nummer 6. Hier is nummer 7. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Nou, ik denk dat er helemaal niemand aanwezig is deze morgen die gedacht heeft, oh, die uitspraak van Jezus, die kende ik niet. Die is helemaal nieuw voor mij. Wie kende ze allemaal? Ja. We hebben ze zo vaak gelezen en gehoord. Maar dan even de vraag, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de andere evangelieschrijvers dit zo gemist hebben? Dat is bijna ongelooflijk. Zulke belangrijke en kernachtige uitspraken en de andere drie schrijvers, die hebben ze niet genoteerd, die zijn ze misschien wel vergeten. De anderen hebben deze uitspraken niet opgenomen. Nu, ook dit waren weer allemaal uitspraken die in wezen in één richting gingen en die eigenlijk precies duidelijk maakten wie Jezus werkelijk was. Als iemand zegt ik ben, dan spreekt hij daarover zijn eigen persoon. En Jezus had al deze uitspraken gedaan. En hij begon iedere keer zijn zin met ik ben. En dat was hetgeen waar Johannes zo in geïnteresseerd was. En de reden waarom Johannes schreef, wat was de echte sleutel? Die vinden we aan het eind van het evangelie, vinden we de reden waarom hij dit heeft opgeschreven. We kunnen dat lezen in Johannes 21, vers 25. En daar staat, Jezus heeft nog veel meer gedaan, maar als dat allemaal stuk voor stuk werd opgeschreven, zou er op de wereld, denk ik, niet genoeg plaats zijn voor de boeken die dan geschreven zouden moeten worden. En dan gaan we verder in Johannes 20 vers 30 en 31. En er staat, Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven. Hey, hier komt hij met de sleutel. Hier komt hij met de verklaring waarom hij het wel heeft opgeschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Halleluja. Daarom heeft hij het opgeschreven. Is dat niet mooi? Het was opgeschreven in het Grieks. En dat zit heel anders in elkaar dan in het Nederlands. In de katholieke kerk gebruiken ze vaak nog het Latijn. De paus spreekt tegenwoordig Italiaans, want hij is een beetje aan het eind van zijn Latijn. Maar in het Grieks, daar is een andere vorm van werkwoorden die eigenlijk moeilijk te vertalen is. Het gaat om een vorm, en ik zeg het hier even in het Italiaans, van presente continuato. Een doorlopende tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, doorgaan met iets te doen. En om het in het Nederlands te vertalen, moet je eigenlijk het woordje doorgaan bijvoegen. Jezus zei niet, zoek en gij zult vinden. Maar Jezus zei eigenlijk, zoek en ga door met zoeken en gij zult vinden. Jezus zei niet alleen, klopt en u zal open gedaan worden. Nee, klop en ga door met kloppen en u zal open gedaan worden. Vraag om de Heilige Geest en blijf vragen, ga door om te vragen om de Heilige Geest en u zult hem ontvangen. Hoeveel te meer zal hij zijn geest geven aan hen die doorgaan met vragen. We gaan nu eventjes, ik hoop dat u het er mee eens bent en als u het niet bent kan ik er even niks aan doen. Maar ik heb iets veranderd in een tekst. Dat is niet om de inhoud te veranderen, maar misschien juist om het even iets duidelijker te maken. En dat kunnen we dan vinden in Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus heeft nog veel meer wonderen en tekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft en doorgaat met geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. U mag amen zeggen. Het is opgeschreven opdat we geloven dat Jezus de Messias is. En dat we doorgaan met geloven. Misschien gaan er tijden komen dat mensen aan ons zullen vragen van, spreek jij maar eens uit dat je niet in Jezus gelooft. En dan mogen we terugdenken aan deze zondagmorgen in het Avanti-gebouwtje. Dat er een prediker die stond en die zei, je mag geloven dat Jezus de Messias is. En ga alsjeblieft door om dat te blijven geloven. Halleluja. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft en doorgaat met geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Volharden tot het einde. Weet u nog, dat staat ook ergens. Zalig zij die volharden tot het einde. We hebben het aan het begin van de overdenking even gehad over waarheid. Pilatus, die zegt in het evangelie tegen Jezus, en misschien haalt hij op het moment dat hij dat zegt, haalt hij misschien zijn schouders wel op en zegt hij, ach, wat is waarheid? En dat vragen wij ons vandaag aan de dag misschien ook wel eens af. Wat is waarheid? En dat is eigenlijk ook wel de hamvraag vandaag. Ach, wie weet het nog? Wat is waarheid? We horen zoveel dingen. Ieder heeft zijn opinie, iedereen heeft zijn standpunt, iedereen heeft zijn eigen mening en zijn eigen overtuiging. Maar weet u, toen Pilatus dat tegen Jezus zei, wat is waarheid? Toen had hij niet door dat de waarheid 1,5 of 2 meter voor hem stond. Hè? Dat had hij even niet door. Beste mensen, en hiermee ga ik afsluiten. Waarheid is geen opinie. Waarheid is een persoon. Waarheid is niet iets, maar waarheid is iemand. En als je dus de waarheid wil weten, dan moet je persoonlijk die persoon kennen. En daarom is de belangrijkste vraag die je kan vragen, of die hij je kan vragen, en die ik vanmorgen ook vraag, wat denk je van Jezus? En ook die vraag kan je niet met ja of nee beantwoorden. Maar die kan je wel beantwoorden naar het lezen van het evangelie van Johannes. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van de levende God. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, we leven in stormachtige tijden. En het is niet zomaar van het een op het andere moment dat het ons overvalt. U heeft 2000 jaar geleden uw discipelen, toen zij vroegen van, Heer, wat gaat er gebeuren? Wat is de toekomst? U heeft ze al gewaarschuwd. Heer, en dan is daar dat prachtige evangelie van Johannes met deze 7 uitspraken over wie u werkelijk bent. U bent de Zoon van God, u bent de deur, u bent het licht, u bent het brood. Ja, Heer, u bent alles. En dan nodigt hij aan het eind van zijn brief, nodigt hij uit om maar te blijven bij hetgeen wat geschreven staat. Dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Heer, wat de toekomst brengen mogen we weten het niet, maar één ding mogen we wel weten. Wij zullen leven door uw naam. De naam van Jezus Christus. En dat wil ik ook uitspreken over iedereen die hier aanwezig is. Je mag leven door de naam en door het volbrachte werk van Jezus Christus. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren hand. Halleluja. Ons oog is op u gericht. U bent onze verlosser. En we zien uit naar hetgeen u nog in ons leven wilt doen. Heer, we zijn, zoals we hier deze morgen zijn, niet allemaal meer zo jong. Maar nochtans geloof ik dat u een ieder van ons kunt gebruiken om een getuige te zijn van het feit dat u de Messias bent. Amen. Amen.